Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Gaat dominee Wolfswinkel uit Maassluis bij ons voor. Op woensdagavond, oudejaarsdag, is er 's avonds om 19:30 een dienst hier in de kerk. Iedereen is van harte uitgenodigd de diensten van dit jaar mee af te sluiten onder de verkondiging van Gods woord. Op donderdagmorgen, nieuwjaarsdag, mogen we het nieuwe jaar ook beginnen met Gods woord in een dienst hier in de kerk die om 22:30 begint. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen Psalm 43, vers 3 en 5. Vers 3 begint met: Zend Heer uw licht en waarheid neder. En in vers 5 mogen we God lovend afsluiten met: Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Na het zingen van vers 3 en 5 van Psalm 43 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Als aanvangstekst noem ik u Psalm 36, vers 10. Want bij u is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht. We zongen over dat licht al, Psalm 43. En we zingen nogmaals over dat licht, weerklank 125:1. Ik mag hier aan uw kribbe staan. En dan vers 3. Te midden van de nacht des doods zijt gij mijn zon verrezen. Dus weerklank 125:1-3. Wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in verbondenheid met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, ook in verbondenheid met de kerk die ons is voorgegaan. In antwoord daarop zingen wij weerklank 121, 1, 2 en 3. God in ons midden, lam dat de zonde draagt, licht van de overkant. Weerklank 121, 1, 2 en 3. En ik nodig u uit om van harte als volgt mee te belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden. Heere, goede God en Vader, in en door uw Zoon Jezus Christus, wij komen tot u in gebed, zo aan het begin van deze dienst. En dat doen wij allereerst omdat wij uw hulp, uw Heilige Geest nodig hebben. Wij komen u bidden, wij komen u vragen of u zelf, zoals wij gezongen hebben, in ons midden wilt zijn. Wij komen u vragen of u, zoals we ook gezongen hebben, u die zichzelf bekend maakt als licht, of u ook in deze dienst het licht wilt zijn. Licht in de verkondiging, licht in het zingen, in het geven van onze gaven. Licht in onze harten. Heere God, wij vragen u, wees zo met uw geest bij ons, dat we mogen ervaren, al gaat het niet per se over onze ervaring, maar we vragen u erom, dat we er op sommige manier iets van mogen ervaren, dat het ons ook helpt om in het geloof te staan en te groeien, en dat we dan mogen ervaren dat u het bent die met ons is, dat u het bent die ons bijlicht, verlicht, en dat wij in uw licht het licht mogen zien. We belijden u dat er bij ons niet vanzelfsprekend is dat het alleen maar licht is. En misschien als wij onze harten openleggen, dat we zelf nog schrikken van de plaats waar het donker is, waar uw licht nog niet geschenen heeft. We vragen u, bevrijd ons ervan en verlos ons van donkerheid, verlos ons van donkere machten, verlos ons van het kwaad als het ons in de greep heeft. Dat kan soms zo heimelijk zijn, een stukje tijdgeest. Dat we eigenlijk in hoe we denken, wat we doen en laten niet anders zijn als de wereld. Het kan ook heel erg helder zijn wat we verkeerd doen. Wilt u het van ons afnemen? Wilt u ons helpen om het los te laten bij u neer te leggen en leer ons leven van uw vergevende genade. Ja, wilt u deze dienst zo zegenen dat we meer en meer opstaan in dat nieuwe leven wat u uitdelen wil. Wij danken u dat u ons hier zo bij elkaar brengt. Wij danken u dat wij keer op keer in uw huis mogen samenkomen om u te eren, om u groot te maken. U komt toe, alle lof, alle dank en alle aanbidding. En wij vragen u om een zegen. In het bijzonder ook voor ieder met een taak. En wie van ons heeft dat niet? Maar de organist, de kosten, de techniek, spreken. Maar ook het luisteren en het grootmaken van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We lezen Psalm 36. En we zingen daarna ook Psalm 36. We zingen van Psalm 36 uit de oude beruiming vers 1 en vers 2. Vers 1, het trots gedrag der bozen doet. En vers 2, uw goedheid Heer is hemelhoog. Maar eerst lezen we deze psalm. Dan horen wij het woord van God als volgt. De overtreding van de goddeloze Een psalm van David, de dienaar van de Heere, voor de koorleider. De overtreding van de goddeloze spreekt binnen in mijn hart. Ontzag voor God staat hem niet voor ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn eigen ogen. Tot men zijn ongerechtigheid vindt en haat. De woorden van zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na verstandig te handelen en goed te doen. Op zijn slaapplaats bedenkt hij onrecht. Hij gaat op een weg staan die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Heer, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel, uw trouw tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw oordelen zijn als de grote watervloed. Mensen en dieren verlost u, Heere. Hoe kostbaar is uw goede tierenheid, o God. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierheid uit over wie u kennen. Uw gerechtigheid over de oprechte van hart. Laat de voet van de hoogmoedige niet over mij heen komen. Laat de hand van de goddeloze mij niet doen rondzwerven. Daar zijn zij gevallen die onrecht bedrijven. Zij zijn neergestoten en kunnen niet meer opstaan. Tot zover het woord van God. Je bent zalig gelukkig als je dat woord hoort en bewaart in je hart. Na de verkondiging zingen we verder uit deze psalm en dan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Psalm 36, vers 3. Na de verkondiging. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Hebt u dat ook? Of heb jij dat ook als je zo'n psalm leest? Dat je denkt van, wat ben ik eigenlijk aan het lezen? Waar gaat het over? Wat staat hier precies? Er staan hele mooie teksten, hele mooie verzen in deze psalm. Maar ook van die teksten waarvan je denkt van, ja, wat moet ik daarmee? En zeg ik dat nu nog zo op diezelfde manier? Alleen al het begin, die eerste verzen waar het gaat over zonde en goddeloosheid, overtreding, waarin David het heeft over iemand die zelfs midden in de nacht, liggend op zijn bed, nadenkt over het kwaad wat hij of zij zou kunnen uitvoeren. Kan je zo nog eigenlijk wel praten over mensen? Zo zondig zijn we toch eigenlijk niet? Dat valt toch allemaal wel mee? Nou, als je Psalm 36 leest, en zeker die eerste verzen 2 tot en met 5 en daarna 6 tot en met 10, dan zie je een ontzettend groot contrast. Aan de ene kant de zondaar, de goddeloze, en aan de andere kant de goedheid van God. Het is een soort van dag en nacht verschil, een ontzettend groot contrast, en ook heel apart, tenminste. Ik vond het zelf opvallend om te lezen, als je dan leest bij dat bij vers 5, dan zit je dus bij iemand op zijn slaapplaats die onrecht bedenkt. En dan opeens vers 6, zonder overgang. Heere, uw goedheid reikt tot in de hemel. Groot contrast, zonder overgang, lijkt David van de ene naar de andere wereld over te stappen. En vanavond, dan luisteren wij naar deze psalm. En de vraag die we onszelf stellen is van, raakt de ene wereld of de andere wereld, raakt dat mijn leven? Of hoe raakt dat mijn leven? Nou, eerst de wereld van de verzen 2 tot en met 5. Dat is de wereld van goddeloze, slechte mensen. Niet helemaal duidelijk waarom David erover begint, maar wat hij zegt is behoorlijk indringend. Ik heb geprobeerd het een beetje in eigen woorden te vertalen. De goddeloze, wie is dat? De goddeloze is iemand waarvan de zonde diep in zijn hart of haar hart spreekt. De goddeloze is iemand die in opstand, rebels ten opzichte van God leeft. De goddeloze is iemand zonder ontzag voor God. De goddeloze die koestert de zonde, en die zonde die sust het geweten in slaap. De goddeloze, de zondige, wil niet weten van schuld. De goddeloze die luistert naar de stem van zonde, en de stem van de zonde is in staat om wat krom is recht te praten. De goddeloze, dat is zo'n slecht mens, die is zo vol van het kwaad, zo bezet, bezeten haast ermee, dat als hij 's nachts op bed ligt, dat hij nog aan het nadenken is van, hoe kan ik kwaad doen, hoe kan ik slechte dingen doen, hoe kan ik het misschien nog wel verkeerde doen. Alles wat ze doen is verkeerd, en nooit zeggen ze nee tegen het kwaad. Wat een wereld, die slechte mensenwereld. Nou, over wie gaat dat? Wie zou dat zijn? Wie zijn die mensen die nooit nee zeggen tegen het kwaad? Wie zijn die mensen die zelfs midden in de nacht nog met het kwaad in de weer zijn? Nou, je kan op twee manieren naar deze tekst kijken. Dus je kan deze tekst allereerst lezen als je bijvoorbeeld je vinger even legt bij het woordje ontzag. Het woordje ontzag voor God. En dat heeft alles te maken met een stukje respect, eerbied dat je wat God van je vraagt, dat je daar zorgvuldig mee omgaat. Respect, en heel dichterbij zitten dan woorden als eer, dat je de eer van God hoog houdt. En misschien tegenover respect en eer, dat waar het misgegaan is, dat er een soort schuldgevoel is, dat je dat kent, en ook een stukje schaamte. Dus respect, ontzag, eerbied, eer, schaamte, schuldgevoel. Dat zijn woorden die passen misschien wel veel meer bij de tijd van de Bijbel als in onze tijd. Dat zijn woorden die misschien wel veel meer passen bij een gemeenschapsleven, waar je nog een soort codes had, waar je een soort regels had die voor iedereen vanzelfsprekend waren en waar je aan moest houden, waar je zuinig op was, dan in onze tijd waarin iedereen maar een beetje op zijn eigen manier denkt hoe het leven invulling zou moeten kunnen krijgen. Dus het zijn woorden die passen bij een cultuur van respect voor bepaalde waarden en normen. Daar moet je niet aan zitten, want als je daar aan zit, als je dat overtreedt, als je een scheve schaats gaat of hoe dan ook, dan maak je iets kapot in de gemeenschap. Nou, en deze Psalm 36, die wordt gezongen door een gemeenschap. En wat is voor die gemeenschap? Dat is het volk van God. Dat zijn de mensen die ontzag hebben voor God. Dat zijn de mensen die vreugde vinden in God. Dat zijn de mensen die zijn, als het ware, aangelegd over het leven met God. Die vinden vreugde in de wet van God. En dan komt de goddeloze en die bedenkt kwaad en die maakt die dingen kapot. Het draait bij die mensen alleen maar om zichzelf. Ze hebben niks met God, ze zijn arrogant. En misschien ergens dat je dat ook wel aanvoelt hoe dat werkt in de praktijk. Dat als je lid bent van deze gemeente en je mag echt als gemeenschap verbonden zijn in de gebeden, in het zingen, in het elkaar opzoeken. En je laat iets toe in je eigen hart waarvan je denkt van ja, het is eigenlijk niet goed. Maar je doet het toch maar. Ja, het is wel niet goed. Maar ja, keertje kan wel. En je voelt dat God ergens uit je leven wegcijpelt. Dat dat ook invloed heeft op hoe je als gemeenschap met elkaar omgaat. En misschien zelfs wel op een hele schadelijke manier uit kan pakken. Je leest trouwens hoe dat gaat, hè? Aan het eind van die psalm. Hoe gaat het met die hoogmoedige en met die slechte in vers 12. De voet van de hoogmoedige laat hij niet over mij heen komen. En vers 13, dan zijn ze gevallen die onrecht bedrijven. Nou, als jij zelf zo'n onrecht bedrijven bent, dan is dat niet zo bemoedigend. Maar als je lid bent van die gemeenschap die God hoog houdt, en je zoekt het goede voor elkaar, en je hebt vreugde in de wet van God, dan is het ergens wel bemoedigend dat kwaad, de kwaaddoeners, die mensen die op hun bed nog het kwaad bedenken, die zullen uiteindelijk vallen. Slechte mensen, goddeloze mensen, brute krachten, krachten die verdeeldheid zaaien ook in de samenleving, uiteindelijk trekken ze aan het kortste eind. Nou, zo kan je het dus lezen. Dan lees je dus dit stukje lezen in een soort van context van wie zijn wij als gemeenschap en wat is voor ons heilig, waar zijn we zuinig op, waar proberen we onze kinderen groot bij te brengen. Waar doen we het voor? Hoe leven we voor God? En die goddeloze die probeert dat te verstoren. Uiteindelijk zal dat niet lukken. Je kunt die vers ook nog op een andere manier lezen. En misschien moeten we dat maar even meedoen. Dat je zegt van, ik lees als een soort spiegel. Dat je denkt van, zou het over mij kunnen gaan? Kan het over u gaan? Wat herken ik hier eigenlijk in? Dus als er staat, de zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart. Dus ergens diep van binnen komt dat kwaad en dat spreekt en dat probeert je op een weg te brengen die niet oké is. Geen ontzag voor God. Dat er iets in je leven is dat je, waarvan je eigenlijk wel weet, als je er even voor gaat zitten, dat je denkt van, volgens mij hou ik nou mezelf voor de gek. Want wat ik nu doe, dat kan helemaal niet samengaan met wat God van me vraagt. Dat je verkeerde wegen inslaat. Zou het kunnen zijn dat je daar iets van herkent? En zie je ook trouwens in deze psalm dat wij zonde, dat het niet, sowieso niet zozeer gaat over een keer een uitschieten. Je scheldt een keer iemand uit, je biedt je excuus aan, maar je doet het eigenlijk daarna niet meer. Niet zomaar een slipje, een foutje of zoiets. Nee, het is een macht. Het is iets wat in je denken een plek heeft gekregen, waardoor je een soort je van geen kwaad bewust bent, tenminste je laat het niet toe, en waardoor je anders leeft als God van je vraagt. Waardoor ook hoe je in het leven staat niet meer gezond is. Je wordt in beslag genomen. En een van de voorbeelden is daarvan misschien wel dat wij heel erg, net als dat er eigenlijk niet zo'n groot verschil is tussen mensen buiten de kerk of binnen de kerk, hoe je in het leven staat, hoe je naar het leven, naar dit leven kijkt of noem maar op. Als je deze verse leest, hè, als spiegel, herken je dan iets? Schrik je dan misschien wel van iets wat er in je eigen hart gevonden wordt? Of niet? Er zijn wel eens mensen, dan probeer ik het uit te leggen, wat is zonde? En dan zegt, nou, je bent toch een hele aardige man, je bent toch heel vriendelijk? Maar het gaat natuurlijk niet over of je een vriendelijk of aardige man bent, maar of je door hebt dat er iets in je hart kan leven, wat je helemaal bij God weghoudt. Ik las bij Spurgeon, voor het verstand van iemand die oprecht is, kun je dit wel duidelijk maken door krachtige betogen. En misschien komt iemand dan tot dat inzicht. Iemand met een vroom, teer gemoed, daar is het gelijk duidelijk voor. Die begrijpt het bijna intuïtief. En het kan zomaar zijn, dat kan onze ervaring zijn, als je een psalm leest, dat je intuïtief aanvoelt, ja, dat gaat ook over mij. Misschien dat je God mag danken dat het niet over je hele hart gaat, maar dat je wel eerlijk bent en denkt van, er zitten plekjes in mijn leven, daar gaat het over. Mijn zonde, mijn opstand, mijn rebellie. Gaat u wel eens in gebed, en dat je dan vraagt aan God, vergeeft u mijn zonde? En dan niet aan het eind van de dag als een soort raffelgebedje, maar dat je echt even de tijd neemt en dat je opzoekt, dat je God opzoekt vanuit het besef, ik heb dingen verkeerd gedaan, er is iets tussen God en mij ingekomen, tussen God en mijn ziel. Ik wil heel graag mijn zonde open bij God neerleggen. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Misschien doe je het wel elke dag. Dat je elke dag heel bewust integer op je knieën gaat en bij God neerlegt. En misschien heb je het wel al een jaar niet gedaan. Zou dat kunnen? Dat je eigenlijk best wel tevreden bent over jezelf. Wanneer ben je voor het laatst echt op je knieën voor God gegaan met een intens gebed om vergeving? Soms dan is het in de kerk best wel ingewikkeld om het over zonde te hebben. Zullen we met kerst gevierd hebben? Jezus is gekomen. Waarom noemen we hem Jezus? Jij noemt hem Jezus, zegt de engel tegen Jozef. Want hij zal zijn volk verlossen van zonde. Dus wat wij vieren met kerst is dat Jezus uit de hemel, dat de Zoon van God uit de hemel mens geworden is, ons leven aangenomen heeft. We mogen hem Jezus noemen. En waarom vieren we dat? Nou, omdat hij ons van onze zonden verlost. Het is kerst geweest. En dat is denk ik ook niet van niks dat de adventsperiode zo'n periode is die heel bewust ons erbij stilzet. Dat je je mag reinigen, dat je je mag verootmoedigen voor God. Nou, kerst is wel het grootste bewijs dat God ernaar verlangt om je zonden te vergeven. Om je zonden van je af te nemen. Om die last van je af te nemen. En misschien deze boodschap is misschien wel de kern. Dat we in de kerk als kinderen van God elkaar mogen vertellen over vergeving van zonden. Iets wat je verder in de wereld niet krijgen kunt. Wie zijn zonden belijdt en laat, God is getrouw en rechtvaardig. Hij vergeeft. Nou, dat was de eerste paar versen waren dat over de goddelozen. De tweede wereld, dat is vers 6 tot en met 10. En dan denk je van, hoe komt het eigenlijk dat David zo van vers 5 naar vers 6 toespringt, zo heel opeens van het een naar het ander. En ik las ergens, misschien lag hij zelf wel ergens buiten, dat hij in zijn tentje lag en hij zit dan een beetje na te denken. Of dat hij zelf de dingen verkeerd heeft gedaan en hij ligt op zijn bed in zijn paleis. Dat hij denkt, het gaat over mij of het gaat over andere mensen die het volk bedreigen. En terwijl hij dan ligt te woelen op zijn bed, dan stapt hij naar buiten. En dan opeens is hij onder de indruk van wat hij daar ziet. Dus laten we zeggen dat hij vanuit zijn tent naar buiten stapt. En dat is een hele andere wereld. Dus hij zat in dat donkere tentje over die goddeloze mensen te somberen. Dan staat hij buiten en dan kijkt hij omhoog. En wat ziet hij? Dan ziet hij die sterrenlucht. Al die schitterende sterren. En dan schiet hem te binnen. Ja, maar God, dat vertelt iets over u. Zover als die sterren bij mij vandaan zijn, of als de wolken, die wolk die daar voor de maan langs drijft, zover als de wolkenhemel, hoe hoog die is, zover dat allemaal bij ons vandaan is, hoog als de hemel is de liefde van God. Gods goede tierheid, Gods goedheid reikt tot in de hemel en de trouw van God tot aan de wolken. God is zo betrokken, opeens overvalt het hem. Vandaar, ik vond het wel een mooie uitleg, vandaar die plotselinge overgang. Hij rolt zijn bed uit en opeens wordt hij overvallen door de grootheid van de liefde van God. En terwijl hij daar zo staat, en dan draait hij zich om en dan ziet hij daar aan die kant ziet hij de contouren van de bergen. En dan denkt hij, die bergen die zijn zo onverzettelijk, die zijn zo machtig, die zijn zo imponerend, die zijn zo onbewegelijk. Nou, zo is Gods gerechtigheid. Zo is God. God in zijn weldoen, God in zijn zorg, onbewegelijk, niet van af te brengen. Gods goedheid, Gods weldoen. En dan denkt hij verder. Zijn gedachten gaan naar de oceaan. En misschien ben je zelf wel eens midden op de oceaan geweest. Dat waar je ook kijkt, water, 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 water. Alle kanten op water, water. En diep dat die zee is. Diep dat de oceanen gaan. En hij vergelijkt de oceaan, de diepte van de watervloed, met Gods inzicht, met Gods oordelen. En dat wordt hiermee bedoeld met Gods oordeelsvermogen. Dus, Heere God, uw goedheid, uw grootheid, uw weldoen, uw zorg en de diepte van uw wijsheid. Uw wijsheid is zo diep als een oceaan, als de grote watervloed. U verlost mens en dier. Nou, daar staat David dan, midden in de nacht. En opeens is zijn leven, zijn denken, zijn hoofd is vol van de lof op God. En nog is hij niet uitgezongen. Hoe kostbaar is uw goede tierheid, uw liefde als een kostbaar geschenk. Veilig zijn we ook bij u. We mogen onder uw vleugels schuilen. Goed hebben we het bij u. En wie bij u is, mag zich laven aan de overvloed van uw huis. U lest onze dorst met stromen van vreugde. Wie leeft met God, raakt verzadigd van overvloed van uw huis. Bij u, en misschien is hij daar wel weer heel verstild, bij u is de bron van mijn ons leven. Door uw licht zien wij licht. Dus eerst zou je kunnen zeggen, lijkt het alsof hij vanuit het negatieve het aanvliegt. Maar we hebben een woord van vergeving, godzijdank. Maar dan vanuit de goedheid, de grootheid en de overvloed, de genade van God. Nou, misschien hou je wel heel erg van de psalmen. En dat kan de psalmen van nu zijn, dat kan Urke Mannekoor psalmen zijn. Als je dan psalm 36 hebt, dan zou je zomaar in de verleiding kunnen komen om even op het knopje repeat te drukken. Dat kan met Spotify, dat kan met je cd spelen. Ik weet niet precies hoe u muziek luistert. Maar dat je dat keer op keer op keer op keer terug luistert. Deze psalmversen, die zijn zo mooi, die zijn zo schitterend. Dat zijn bij wijze van spreken psalmwoorden, woorden van David, die je zomaar optillen. Dat je jezelf te binnen mag brengen, Heere God, u bent zo groot. Ik heb er nog maar een flart. Ik heb er nog maar een beginnetje van gezien. Maar als u het mij laat zien, dan voel ik me helemaal door uw liefde ingepakt. Wie u bent in trouw, in zorgzaamheid. Bij u is het leven goed. Bij u is overvloed. En eigenlijk zou ik nou dezelfde vraag kunnen stellen als net. Geniet je mee? Dus net als de vraag van, ga je wel eens op je knieën? Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Hier is de vraag, niet zozeer naar de diepte van het schuldbesef, maar meer naar de diepte van het genieten. Heb je dat wel eens, zo'n moment dat je helemaal, nou, je hoeft niet letterlijk te trillen, maar bij wijze van spreken, trillend in je stoel zit van Gods goedheid en zo kan genieten van wie Hij is. Dat Hij zo goed is, zo genadig. En zou hier trouwens ook het geheim zitten, hoe van een antwoord erop zitten van hoe God de gemeenschap in stand houdt. Dus als er een gemeenschap is en er zijn goddeloze mensen, dat je dan juist ook door God te eerbiedigen, in het loven, in het zingen, in het grootmaken, in je liederen, dat je dan op die manier ook de gemeenschap in stand houdt en die vreugde en die vrolijkheid en dat eerbiedigen voor God gaande houdt. Genieten van God. Overvloed. Goedheid. Maar ja, zegt er iemand misschien, en ook niet helemaal onterecht, is dat wel helemaal oké? Is het niet een beetje te simplistisch? Je kan natuurlijk wel zeggen, het is allemaal liefde, het is allemaal licht, het is allemaal geweldig, maar kan God dat wel waarmaken? Maakt God het wel waar wat hij hier zegt of wat David hier over hem zegt? Dat is toch helemaal niet waar. Het is toch nooit alleen maar helemaal licht. Het is trouwens ook nooit alleen maar helemaal donker. Je hebt toch heel vaak van die schemermomenten. Je hebt toch heel vaak van die half momenten. Ja, die hebt wel iets van God. Maar je hebt ook iets van dat kwaad. Je hebt wel iets dit, je hebt wel wat. Het is toch nooit dat contrast dat hier in die psalm, dat het of-of is. Nou, het is inderdaad niet zo dat als je helemaal vol bent van Gods goedheid en van Gods genade en van Gods goede zorg, dat je dan gelijk van al je problemen af bent. Er was pas een jongen die zei tegen mij, die dachten, als God zo goed is, dan zal iedereen die gelovig zijn ook wel zo goed zijn. Nou, dat is ook al niet zo. Dus ook al is God goed, dan wil hij zeggen dat deze wereld gelijk helemaal 100% licht en goed is. Dan kun je wel nagaan trouwens ook, als je de Bijbel leest van begin tot eind, of het nou over Abraham gaat, die met God omgaat, maar wat hij allemaal al niet meemaakt. Die heeft nog niet eens een eigen lapje grond. Hij moet op de vlucht, hij is bezig met oorlogen. Als je kijkt naar Mozes, die zo vervuld mocht zijn, zo intiem, zo intens, dicht bij God was. Wie is er zo dicht als hem bij God geweest? Nou, dat hij aan de ene kant zo dicht bij God, maar aan de andere kant moet hij een volk leiden dat alleen maar moppert, of vaak moppert, opstandig is. Paulus, ook iemand die aan de ene kant de hoogte, de breedte, de diepte van Gods genade kan beschrijven, maar aan de andere kant geslagen, vervolgd wordt. Petrus, nou, je kan ze zo achter elkaar opnoemen dat als het gaat over de overvloed van de genade van God, als het gaat over het genieten, het vreugde beleven in God, dat het er dan niet over gaat dat je het allemaal maar voor de wind gaat. De genade van God neemt niet de tegenslagen weg. De genade van God die biedt een schuilplaats in de tegenslag. En sowieso als je de weg van Jezus mag gaan in geloofsgehoorzaamheid, dat vraagt dat iets van de afsterving van de oude mens. Dat vraagt om zelfverloochening. Dat kan natuurlijk nooit iets van rozengeur en maneschijn zijn. Maar waar wij mogen weten, God is licht. God is goed. God is trouw. Gods oordeel, Gods wijsheid is onmetelijk diep. Daar mogen we dat weten. Niet alleen als het ons voor de wind gaat, maar ook als we ziek zijn. Ook als we weten dat we nog niet zo lang meer te leven hebben. Ook als we verlies geleden hebben. Ook als alles tegen zit, dan zeggen wij tegen elkaar: ja, maar u bent mijn God en bij u kan en mag ik schuilen. En dan zegt u, denk ik, als haast als vanzelf de woorden van Paulus: en uw genade is mij genoeg. Eigenlijk wel heel mooi wat David hier doet. Ergens wijst hij iets aan in ons hart. Van dat hele actief bezig zijn met slechte dingen. En dank God als dat bij u heel erg mee mag vallen. Maar misschien herken je er wel iets van. En dat juist deze mensen, als u zo bent, en als je mag weten, ik leef van vergeving, dat je dan mag leren zeggen: uw genade, uw goedheid is mij genoeg. Ten slotte. En daar ronden we mee af. Heb je al gezien hoe deze psalm verwijst naar Jezus? Hoe deze psalm ons iets laat zien van wie Jezus is? Nou, dat is natuurlijk bij vers 9. We hebben afgelopen week Kerstfeest gevierd. En misschien is hier ook de tekst uit Johannes voorbij gekomen. In het begin was het woord en het woord was bij God. Het woord was God. En in het woord was het leven en in het leven het licht van de wereld. Daar zie je vers 10. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. En Johannes 1 vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt. En ieder mens verlicht. Maar ook vers 9, zij worden verzadigd met de overvloed van uw huis. U laat hen drinken uit uw beek vol verrukkelijke gaven. Nou, daar kan je toch bijna ook niet anders als Jezus in leven, in lezen. Jezus die zegt in Johannes 6 vers 35, ik ben het brood des levens, wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben. Johannes 4 vers 14, dat hij schrijft, Johannes, wie drinkt van het water, dat ik hem zal geven, Jezus zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Waar het hier gaat in vers 9 over de overvloed van het huis van God, daar zegt Jezus in Johannes 10 dat hij overvloed en leven, hij geeft overvloed voor wie in hem gelooft. Dus als u gelooft, dan bent u iemand met overvloed. Dan heeft u niet alleen maar genoeg, ja, u heeft genoeg, heeft er genoeg aan, maar dan heeft u zelfs meer dan genoeg. Er zijn alle rijkdommen die er in Jezus Christus zijn, die zijn de uwe. Dus psalm 36 is een psalm die je als het ware nog een beetje met kerst in gedachten lezen kan. Psalm 36 die laat ons zien dat waar het aan de ene kant die zwarte wereld is en aan de andere kant die lichte wereld is, donker en licht, dat Jezus Christus vanuit het licht gekomen is, ingebroken heeft in die donkere, duistere wereld. Dat hij de weg gebaand heeft van de kribbe naar het kruis, door het lijden heen, door dit aardse gebeuren heen, door dit soms tranendal heen. Maar dat hij kribbe, kruis, opstanding, hemelvaart, de weg gebaand heeft naar eeuwig leven. En wat dat betreft is psalm 36 niet alleen iets voor toen, daar, toen David in zijn tentje lag. Niet alleen iets waarvan wij denken van, nou, dat is eigenlijk wel mooi. Die psalm die wordt een beetje bewaarheid in kerst met Jezus Christus. Maar het is ook een psalm die we mogen lezen als we Jezus nakijken, die gegaan is naar de hemel, die eenmaal terug zal komen om dan voorgoed dat koninkrijk nieuw op aarde te vestigen. Psalm 36 is ook toekomstmuziek. Degene die kwam, zal komen. En nu vieren we soms heel gebroken, maar we vieren het, soms heel bescheiden, onopvallend. Nu vieren we soms, terwijl we bij wijze van spreken wegduiken, wegschuilen bij God, terwijl de omstandigheden alle tegen lijken te zijn. Als wij in zijn voetspoor mogen gaan, zullen we straks voorgoed, ongestoord van hem mogen genieten. Voorgoed, verbaasd, verwonderd staan. Voorgoed, een gemeenschap zijn, mannen, vrouwen, rond de troon van God, in aanbidding, ongestoord. God groot maken, vreugde, eindeloos. Amen. Ik krijg nu de gelegenheid uw gaven te geven. De gaven worden deze zondag gevraagd voor allereerst het plaatselijke jeugdwerk. Als tweede pastoraat in de eigen gemeente. En als derde de verwarming van de kerk. En u kunt bijdragen via Scipio, via de bank of via de QR-code in de weekbrief. En u kunt ook uw gaven geven bij de uitgang. Ook daar is een QR-code te vinden. Van harte wordt uw gave aanbevolen. En u mag weten dat wie geeft vanuit een opgeruimd hart, dat die gezegend wordt in het geven door God. Ik heb vanmiddag nog 10 minuten zitten kijken hoe het precies ging in het collectemoment. Er stond echt dat de orgelmuziek zou zijn, maar zullen we danken en bidden. Heer in de hemel, u die een ontoegankelijk licht bewoont, u die licht bewoont. bent. En u die gekomen bent om het licht in deze wereld te doen schijnen. En u die wij intens dankbaar mogen zijn, omdat er zoveel manieren op zoveel plekken licht in onze levens schijnt. Wij danken u voor deze dienst. Wij danken u voor uw goedheid en uw woord. En wij bidden u, wilt u door uw Heilige Geest geven, dat waar wij iets herkennen van die goddeloze, dat wij daarmee voor de dag komen in het licht bij u. En wij vragen u, wilt u het herstellen, vergeven, wegnemen, genezen. En geef dat we meer en meer gaan zien en begrijpen dat u een God bent van overvloed en van goedheid. Wij danken u voor deze dienst. We vragen u, vergeef wat niet goed was. En geef dat deze woorden ook ons zegenend mee zullen gaan de week in. We komen in de dienst van voorbeelden voor uw aangezicht. En wij bidden u met het oog op deze wereld waarvan zo ontzettend veel plaatsen in het donker liggen. Wilt u licht schijnen daar waar mensen opstaan om iets goeds te doen. Daar waar mensen heen gaan om uw woord te brengen, soms met gevaar voor eigen leven. Wilt u daar zijn waar de kerk vervolgd wordt? Wilt u alsjeblieft ondersteunen en goede moed geven? We bidden u om vrede, vrede wereldwijd. Uiteindelijk zal dat er zijn als u gekomen bent. En daarom bidden wij u, wilt u komen. En wilt u geven dat in u dat nieuwe koninkrijk gevestigd zal worden. En tegelijk bidden wij u, als er nog zoveel zijn die van geen licht, van geen vergeving weten, dat zij tot uw koninkrijk toegedaan zullen worden. We bidden u dan ook voor de gemeente hier ter plaatse. Wilt u met deze gemeente zijn, met haar herder en leraar, de kerkraad. Wilt u zegenen in het werk. Wilt u al het werk wat er gebeurt erbij zijn. En geeft dat het ook een plek mag zijn die zichtbaar maakt aan de stad, aan de mensen die hier wonen, wie u bent. Dat het goede leven bij u te vinden is. De werkelijke rust bij u verkrijgbaar is. Dat werkelijke zin van het leven hier aanwezig is. Hier elke keer opnieuw uit de doeken gedaan wordt. Zo bidden wij u. Wilt u zegenend ook met de gemeente nabij zijn. Wilt u omzien naar ieder van ons die misschien heel specifiek ergens mee te maken heeft in het leven. Misschien de goede, de mooie dingen van het leven. De uitdaging of de roeping op een werkvloer waarvoor we een stukje creativiteit nodig hebben, wilt u het geven. Maar misschien ook wel de moeilijke en verdrietige dingen waarvan we niet goed weten hoe we daarmee om moeten gaan. Wilt u in alle opzichten onze God zijn en geef dat wij keer op keer mogen ervaren dat uw goedheid reikt tot aan de wolken en uw trouw onuitputtelijk is. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu onze slotzang, Psalm 89, vers 3 uit Weerklank. Dat doen we zo mogelijk staande. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van God en draag deze zegen dan ook op die plekken waar u geroepen bent de wereld in. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.